wat ongewone. Hoe is het voor? Wat ik zeggen wil, niet dat ik iemand wil hinderen of iets opleggen, maar het geluid van uw ventilator zal ongetwijfeld uw opname onhoorbaar maken. Waarmee u kunt zien dat zelfs de geest niet geheel vreemd is aan de moderne techniek. En dat heb ik wel nodig. Het is u misschien niet bekend dat de flux van de zon, en dat is dus het aantal vrije neutronen dat kan worden opgevangen in feite, aanmerkelijk is verminderd, is teruggelopen tot ongeveer een kwart. Dat is gebeurd tussen zeg 1976 en nu. Als je dat natuurkundig wilt bekijken, is er een oorzaak voor te geven. De zon heeft een tijd lang een baan doorlopen door ruimte waarin nogal wat materie zat, behoort tot een bepaalde nevel. En nu is ze eruit gekomen en ze is bezig eigenlijk om zich nu te herstellen naar haar eigen werking toe. Als de zon anders functioneert, ja, dan functioneert eigenlijk alles een beetje anders. Want wat een zon beleeft, dat beleven ook alle planeten. En wat een planeet beleeft, dat beleeft alle leven wat erop woont. In die proeven kun je al zeggen, er is dus een verandering opgetreden die op het ogenblik praktisch tot stilstand is gekomen verder. We hebben op het ogenblik geloof ik 1,2 per eenheid bij neutronen. Maar in ieder geval, er is iets veranderd. Wanneer je die veranderingen dan bekijkt, dan moet je ze ook interpreteren in de zin van hetgene in de mensheid gebeurt. Het blijkt bijvoorbeeld dat de menselijke temperamenten aan het veranderen zijn. De manier waarop een mens leeft en denkt is kennelijk een beetje veranderd. Die veranderingen kun je natuurlijk niet helemaal overzien, al lubbert het hier en daar al een beetje, maar je kunt in ieder geval constateren, vele vaste theorieën en waarden, die zijn eenvoudig, hup, de deur uit. Wanneer we beroepen nemen als bijvoorbeeld de psychologie, met al zijn neventakken, van psychotherapeuten, etc., dan zien we dat deze mensen altijd systeemdenkers zijn geweest, en tot voor kort hing je iemand aan. Je was een volgeling van, ja, noem maar Freud en Jung bijvoorbeeld, een van de twee natuurlijk, of van een van de vele andere goeroes die op dit terrein zijn opgetreden. Dat was een bepaald systeem, een methode van interpreteren, en men meende dat dat wetenschap was. Nu is er de laatste tijd een verandering ontstaan, vooral in de praktijk. Natuurlijk, een leerling die kiest nog altijd voor een bepaald systeem, een bepaalde methode. Maar in de praktijk blijkt dat je te maken hebt met een mengsel van al die dingen. Je hebt niet alleen te maken met de meer mystieke benaderingen. Je hebt niet alleen te maken met de eigenlijk op het onbewuste en de drangverschijnsel gebaseerde reeks uitleggingen. Je hebt te maken met een heel complex geheel. Ook dat wijst erop dat er iets verandert, maar niet alleen dit. We hebben bijvoorbeeld ook te maken met de parapsychologie. En nu kun je zeggen, die parapsychologie is een lange tijd een liefhebberij geweest. In zekere zin is dat waar, omdat men verschijnselen onderzocht en constateerde, waarbij de uitleggingen over het algemeen alleen vage theorieën waren, en soms zelfs emotionele aanpassingen aan eigen methode van leven en denken aan de godsdienst bijvoorbeeld het zit. Ook daarin zien we de laatste tijd een verandering. Het is niet voor niets dat in landen als bijvoorbeeld Rusland en China op dit ogenblik in feite meer officiële aandacht wordt gewijd aan alle verschillende soorten van paranormale begaafdheid als genezing, helderziendheid en al wat iets meer zijn, dan in vele westerse landen. Het is geen wonder dat men in de medische wetenschap een beetje huiverig staat daar tegenover, kan ik me echt voorstellen. Aan de andere kant is alweer gebleken dat kwalen die ongeneeslijk heten, of alleen met hele grove maatregelen als bestraling werden aangepakt, nu ook aangepakt kunnen worden op een heel andere manier, met voedingsstoffen, met bepaalde enzymen misschien. Zelfs de visie op het evenwicht op aarde is aan het veranderen. Wanneer je ziet hoe op het ogenblik, soms eigenlijk wat overdreven, men bezig is om de ecologie van de wereld weer een klein beetje op poten te helpen, dan is er toch wel een groot verschil ten aanzien van de nog 40 jaar geleden zeker bestaande visie, dat de aarde er is voor de mens om te exploiteren, en zolang we maar leven kunnen is het wel goed. Ook in takken van wetenschap als de economie bijvoorbeeld, zien we grote veranderingen optreden. Zeker, de economie is theoretisch, dat weten we allemaal. En je hebt hier ook je bepaalde systemen, je kunt uitgaan van de getallen in het verleden, maar meer en meer blijkt dat er een groot aantal factoren zijn die je niet in kunt passen in het geheel. Het eerste wat men daarbij opmerkt natuurlijk, dat zijn de grote internationale bedrijven, die soms enorme verschuivingen, niet alleen van kapitaal, maar zelfs van werkgelegenheid en eventueel welvaart tot stand brengen. Maar je hebt ook nog te maken met allerhand evenwichten, afspraken, en dat alles beïnvloedt eigenlijk die economische theorie zozeer, dat men langzaam maar zeker zelfs in die kringen een klein tikje meer empirisch is gaan denken. Gaan denken vanuit de feiten en het heden, en niet meer vanuit feiten die misschien over 100 jaar volgens de theorie waar zouden moeten worden. Nou, een grote schok voor een hele hoop systemen. En daaronder wil ik zeker ook de grote georganiseerde kerken rekenen. Ze zijn uitgegaan van een systeem, een hiërarchisch opgebouwd geheel, waarin iedereen zich heeft aan te passen en waarbij men enorme invloed kan uitoefenen. En nu blijkt dat die invloed niet meer uitoefenen is. Men is uitgegaan van het standpunt dat je mensen dus nooit duizenden jaren alles kunt laten offeren, opdat een nageslacht dat ze niet eens kunnen overzien, eens in een paradijs zal leven. Het sprookje pakt niet meer. Het is misschien begonnen met een aantal vrouwen die zeiden, wij willen ook goede lippen stiften. En op het ogenblik zien wij dat ook in dergelijke landen in feite een verbruikssysteem op gang is gekomen. Bijvoorbeeld typerend dat 3% van het landbouwoppervlak van de Sovjet-Unie op het ogenblik voor meer dan een derde voorziet in de voedselbehoeften. Daar blijkt dan weer uit dat het Kulak-systeem misschien wel socialistisch verwerpelijk is, maar dat het kennelijk ook toch wel zijn voordelen heeft. En zelfs in China is men afgestapt van de absolute gelijkheid en begint men weer te denken aan beloning naar prestatie. Dat zijn allemaal dingen die gewoon materieel verklaarbaar zijn. En alles wat nu volgt, dat is dus voor u een veronderstelling. Ik weet het dan toevallig, maar ik bevind me wel in een toestand waarin u voorlopig nog niet hoopt te verkeren, neem ik aan. Ik ben namelijk dood. Ik leef toch. Er zijn geestelijke invloeden. Die invloeden die komen van bepaalde groeperingen af, witbroederschap, priesterij, zijn nog een paar zelfs. Er zijn daarnaast invloeden die direct geënt zijn op een, zeg maar, grotere werkelijkheid waar u deel van uitmaakt. Wij noemen dat dan maar, om het eenvoudig te maken, geestelijke invloeden. Maar ze zijn in feite veel meer dan dat. Je zou het kunnen zeggen, ze zijn de wetten van een grotere kosmos die onder omstandigheden ook meer materieel tot uiting kunnen komen, zelfs op uw wereld of in het menselijk gedrag en denken. Deze invloeden niet. Die gaan uit van een harmoniemodel. Een harmoniemodel op aarde is theoretisch denkbaar, maar niet praktisch. Omdat namelijk de gehele wereld is gebouwd op tegenstellingen. Het is alleen het bestaan van tegenstellingen waardoor de manoeuvre mogelijk wordt, bij wijze van spreken. En zodra die tegenstelling wegvalt, ontstaat er een versterking. Dat harmoniemodel, dat moet dus uitgaan van een zo groot mogelijke harmonie, zonder dat je daar gelijktijdig alles bij vernietigt, wat voor de mensheid groei en vooruitgang kan zijn. De oplossing die men heeft gevonden in de geest is doodgewoon, bepaalde invloeden versterken, andere verzwakken. Een groot gedeelte van de anti-oorlogsgevoelens, die over de hele wereld steeds sterker worden, hebt u niet alleen maar te danken aan de atoombom. U hebt ze wel degelijk te danken aan geestelijke invloeden, die juist dit denken proberen te versterken. En wat is het resultaat? Zelfs degenen die voor de bom zijn, zijn er niet meer voor om de bom te gebruiken. En degenen die er tegen zijn, krijgen meer en meer invloed en kunnen daardoor vele excessen afremmen. Nou, dus een prettig gebeuren, nietwaar? Dan kun je eens gaan kijken wat er bijvoorbeeld economisch aan de hand is. Op het ogenblik is het aantal werklozen, we hebben dat overigens al een groot aantal jaren geleden gezegd, in Nederland en omringende landen boven de 5 miljoen gekomen. Alles bij elkaar. De situatie vergt niet alleen maar dat je werk vindt. Werk is eigenlijk in zekere zin iets wat alleen maar als een aanvulling van het spel noodzakelijk zou moeten zijn. Maar ja, goed, de wereld denkt er nog anders over. Het meest belangrijke is juist dat je komt tot een nieuwe maatschappijvorm, waarbij iedereen kan werken aan die dingen waar hij eigenlijk in opgaat, de liefhebberij. Terwijl hij in veel mindere mate betrokken zal kunnen zijn bij de normale productieprocessen, en die kun je dan ook rustig aan automaten en robots overlaten. Het is duidelijk dat men zover nog niet is. Maar men komt wel steeds verder. In Japan bijvoorbeeld is een fabriek die een groot aantal verschillende producten maakt, waaronder auto's, daarnaast elektronica, en daarnaast ook nog eens een keer, dat weten de meesten hier misschien niet, maar daar wel, verlichtingsornamenten en meubels die mede voorzien zijn eventueel van bedrading en schakeling. Deze firma zou normalerwijze voor haar productie 20.000 man nodig hebben. Op het ogenblik hebben ze er 1400. Van die 1400 werken er 800 bij administratie. Dus eventueel de bestellingen opnemen enzovoort. De handel drijven, registreren. Er zijn er 400 die, dus samen met de robots, dat moeten we zeggen, zorgen voor de verzending en afwikkeling van verzending. Eventueel de juiste aanvoer van materialen. En dan zijn er bij die 400 op het ogenblik 70 die niets anders doen dan zorgen dat de robots goed functioneren. Dat er nog een stuk of 10 zijn die dan in bedieningskamers zitten om te kijken of alles voortdurend wel goed gaat, dat is bijna vanzelfsprekend. De productiviteit van deze firma wordt op het ogenblik teruggelegd. Blijkt namelijk dat wanneer ze op 100% zo draaien, ze enorme voorraden zou maken die niet af te zetten zijn. Want overal zijn elders bedrijven die minder rationeel werken, maar die ook hun producten kwijt moeten. En dan loop je dus tegen tolgrenzen aan en zo. Ja. Wanneer je nu de juiste, dan zou eigenlijk iedereen, laten de vakbonden het waar, moeten gaan automatiseren. Men zou de computer op zijn juiste plaats een belangrijke functie moeten geven. En daarvoor in de plaats het meer creatieve werk. Het werk waar je eigenlijk toch wel de mens zelf bij nodig hebt. Als het ware vrijstellen. Je kunt werken wanneer je wilt en je kunt werken wanneer je niet wilt. Maar dan alleen wanneer je iets gedaan hebt wat je niet mag. Begrijp je wat ik bedoel? Op deze manier zou je die hele maatschappij kunnen omvormen. De middelen zijn er op dit ogenblik. Deze wereld kan. En nu sluit ik niets uit, dus ook niet de voedselproductie. Een bevolking van al het noodzakelijke voorzien binnen een eeuw. En in die eeuw zorgen dat iedereen voldoende te eten heeft. Dat iedereen op alle artifacts, alle kunstproducten als het ware, kan krijgen wat hij nodig heeft. Terwijl de werkelijke arbeid afneemt. En daarentegen de, ik zou zeggen, de artistieke bezigheid en de liefhebberij een steeds grotere rol gaan spelen. Waarom kan dat niet? Vanuit de geest zou dit zo'n schitterende oplossing lijken. Wel, de mens is voor een groot gedeelte het product van de wereld waar hij in leeft. En wanneer je in die wereld hebt geleerd hoera te roepen voor iemand, of die wat presteert of niet, dan roep je hoera. En als je geleerd hebt dat je door een kruisje te slaan God zegen afroept en dat je die hard nodig hebt, dan sla je een kruisje. Ook al doe je dat misschien zo gehaast dat het meer lijkt op je last hebt van vliegen. Conditionering is niet alleen maar, zoals men wel eens denkt, datgene wat je maatschappelijk meebrengt. Het is ook nog wat je uit het verleden meebrengt. Wanneer we rekening houden met de moderne regressietechnieken, dan kun je al nagaan hoeveel mensen eigenlijk problemen meebrengen in dit leven die ze uit hun vorig leven hebben meegebracht. En dat die tussentijd niet uitdrukbaar is hier, dat is niet zo verwonderlijk. Want hoe moet je over iets praten waar geen woorden voor zijn? Al die dingen bij elkaar, die zorgen ervoor dat de mensen op dit ogenblik nog werk zien als prestige. Dat ze macht niet zien als iets wat hen verteert, maar als iets wat hen verheerlijkt. En zolang dat zo blijft, ach, dan kan die vernieuwing maar heel geleidelijk en langzaam gebeuren. Maar een economische crisis als de huidige, die brengt gelijktijdig de noodzaak tot rationalisatie in het bedrijfsleven mee. Dat zult u met mij eens zijn. Er is geen bezwaar tegen, zolang er een afzetmogelijkheid is. U weet dus, een fabrikant is iemand die afzet nodig heeft en er de voerkraag heeft als hij de verbruiker daarbij kan afzetten. Dat wil zeggen dat verbetering van productie geen oplossing is wanneer er niet gelijktijdig een vergroting van afzetmogelijkheid is. Door het compensatiesysteem dat op het ogenblik bestaat, is dat niet zo gemakkelijk. Maar naarmate dat compensatiesysteem verandert, wordt het ook eenvoudiger om rationeel te produceren, optimaal gebruik te maken van al je mogelijkheden, en gelijktijdig toch te zorgen dat je producten inderdaad aan de noodzaken en aan de eisen van de mensen beantwoorden. Nou ja, daar is de geest ook mee bezig, want we weten heel goed dat je de conditionering van de mensheid niet 1, 2, 3 kunt omkeren. Dat vraagt wel een eeuw of meer. Maar daar hebben we ook geen bezwaar tegen wanneer maar langzaam iets verandert. De verneming op het ogenblik betekent eigenlijk een beetje het einde van een toch wel te materialistische benadering van alle leven. We hebben bijvoorbeeld helemaal niets tegen Darwin. In zekere zin heeft hij gelijk. Uit hetzelfde leven zijn de apen voortgekomen en degene die zich nu mensen noemen. Maar het is niet een eenvoudig systeem geweest van steeds maar een kleine evolutie en zo gaan we verder. Het is niet alleen een kwestie geweest van opeens iets gebeuren of geleidelijk. Het is een vreemde mixtje geweest, waarbij voortdurend sprongmutaties zijn voorgekomen, die soms veroorzaakt werden door oorzaken in de soort, soms door oorzaken vanuit een omgeving van buitenaf. Dus. Kijk, al die dingen die op losse schroeven komen te staan, die zijn dus voor de mensen op dit ogenblik niet zo erg prettig. Je kunt zien dat overal in de wereld de deskundigen worstelen om hun illusie van deskundigheid te kunnen behouden, terwijl ze voortdurend worden geconfronteerd met bewijzen van het tegendeel. Ik neem het ze niet kwalijk. Ik kan ze begrijpen. Maar het feit dat al die dingen die zij op dit ogenblik verwerpen en onmogelijk achten, steeds meer invloed gaan uitoefenen, bewijst dat er een zeer scherpe verandering plaatsvindt in deze jaren. Nu zijn er een hele hoop pessimisten. Maar het is ook trouwens de neveltijd. En heel wat mensen zijn ten aanzien van de toekomst beneveld. Ze zien het niet meer zitten. En dus hopen ze dat de aarde aan zijn einde komt. Voor degenen die het nog niet weten. 1984. Wist u dat? Ja. Er zal een meteoriet uit de ruimte komen. Een bedreigde grootte. Die zal de aarde raken en de aardas zal kantelen. Nou, ik denk eerder dat het bewustzijn van de gelovigen kantelt wanneer het 1985 is gebeurd. Anderen zeggen, er zal een atoomoorlog uitbreken. Alweer diezelfde wens. We zien geen uitweg meer. Laat die wereld dan maar kapot gaan, dan zijn wij er vanaf. Maar een atoomoorlog betekent in feite dat al degenen die macht hebben zich kwijtraken. En dat betekent dus ook dat het eigenlijk iets is wat je alleen maar heel beperkt aandurft. Het einde van de wereld is nog ver weg. Het zou voor veel mensen gemakkelijker zijn. Het is soms gemakkelijker om dood te gaan dan om je op totaal nieuwe omstandigheden en mogelijkheden in te stellen. Daarom komen er ook veel zelfmoorden voor. Maar de verandering gaat verder. En de mensheid gaat ook verder. En dan is er geen sprake van wat je natuurlijke selectie zou kunnen noemen, al doet men wel veel al of dat waar is. Het gaat doodgewoon om de vraag wie zich, ongeacht de omstandigheden waaronder of de invloeden waardoor, zich kan aanpassen aan de verandering. Kun je het niet, dan ga je ten gronde. Dan kun je de sterkste, de knapste en de machtigste mens zijn, dan ga je eraan de grond. Maar als je voortdurend kunt integreren in die vernieuwing, dan gaat het je misschien wat pijn doen zo nu en dan, maar het lukt je. Een collega van mij heeft deze vergelijking gemaakt. Eigenlijk leeft de mens nog te zeer in zijn beperkte wereldje, alsof het een ei zou zijn. Een vogel die de ijsschaal doorbreekt met de eitand doet een pijnlijk en uitermate uitputtend werk. En wanneer hij eenmaal naar buiten breekt, is hij vaak niet eens in staat onmiddellijk die ijsschaal geheel achter zich te laten. Het lijkt me een erg mooi beeld voor die toekomst waar je voor staat. We kunnen natuurlijk allemaal een beetje goedkoop maken. Je weet hoe dat gaat. En dan zeggen we, er zullen wonderen gebeuren. Maar wat is een wonder? Een wonder is een gebeurtenis die je niet kunt verklaren. Punt. Wat is een tovenaar of een wonderdoener? Dus iemand die regeltjes kent die jij nog niet kent. Zodat je niet begrijpt wat hij doet. Huh? Nou, er zullen wonderen gebeuren vanuit het standpunt van deze tijd, ongetwijfeld. Maar waar komen die uit voort? Ze komen voort uit de innerlijke mens. De innerlijke mens maakt op het ogenblik een heel wonderlijk proces door. Aan de ene kant is er een neiging om het innerlijk leven aan de buitenkant steeds scherper te scheiden. Dat zijn die zeer verstandelijke mensen waarvan je soms zou denken dat ze zelfs geen hart meer hebben. Aan de andere kant is er een neiging om eigenlijk je innerlijk zo zeer naar buiten te brengen dat je geen rekening meer houdt met de materiële situatie waarin dat gebeurt. Dat is op het ogenblik de hoofdschrijving. Maar in beide gevallen kan men zo niet verder gaan. En wie zoekt zichzelf te handhaven? En dat doet praktisch elk wezen dat in de materie leeft en elke geest die zich bewust is van zijn eigen existentie. Zal men proberen dus om te komen tot een interpreteren van hetgeen in het ik is, zonder daarbij hetgeen buiten het ik bestaat, uit het oog te verliezen. En dan ga je niet meer proberen om die wereld als het ware om te vormen, je gaat gewoon proberen om vanuit jezelf anders te zijn. Omdat je zelf anders bent, denk je anders, je straalt anders uit. Dan verander je de reacties van de wereld om je heen. Kunt u nog volgen? Ja, nog niemand die zegt wat een onzin?
Nee,
het valt me ontzettend mee, valt me ontzettend mee, eerlijk. Ik probeer dus gewoon de zaak simpel te houden. Al hetgeen ik nu zeg, dat hadden we veel uitvoeriger kunnen doen, maar ik ben uitgegaan van mijn eigen kennen. Ik heb erbij gezegd, hoe is dit niet bewezen en niet bewijsbaar? Ik probeer het alleen aannemelijk te maken. Nu ga ik nog één stap verder en nu kom ik terecht op een terrein waar u misschien in gelooft, maar waarbij voor een mens weten in de huidige menselijke zin bijna onmogelijk is. Dat een mens op is gebouwd uit verschillende onderdelen, nou dat kunt u zo langzamerhand wel begrijpen. Hij heeft niet alleen maar een lichaam, hij heeft daarnaast ook nog een geest, en in die geest schuilt bovendien nog een ziel, terwijl je die geest dan nog weer kunt indelen in een aantal klassen van bewustzijn waarin geestelijk bestaan mogelijk zou zijn. Kunt u zich misschien ook voorstellen dat er tussen de wereld van de mens en die andere werelden een soort begrenzing bestaat? Natuurlijk moeilijk om je dat in te denken, hoe moet je het noemen? Een soort veld van kracht, een soort laag van ontzettend fel licht waar energie in zit. Het zijn allemaal vergelijkingen, zijn allemaal een beetje onjuist. Maar er is één ding zeker, tussen de mens op aarde en de werelden van de geest die bewust beleefbaar zijn, ligt die grens. Daar ligt deze sfeer, noem het maar, van kracht. Omdat u nu niet alleen bestaat op aarde, maar bovendien in de geest in zekere mate actief bent, u dat maar beseft of niet, hebt u ook deel aan deze kracht, aan het licht. Maar dat betekent dat u daaruit zou kunnen putten. In de geest zult u dat in zekere mate doen. Het is door dit contact bijvoorbeeld dat je een geestelijke sfeer opbouwt vanuit je eigen gedachten. Maar wanneer de geest dat kan doen, zou ze dat misschien ook kunnen doen ten aanzien van de materie. Wanneer de voorstellingen van de geest en het besef van de materie maar sterk genoeg en gelijktijdig genoeg zouden optreden. Kunnen we volgen? Nu stel ik dit. Het is voorlopig nog een stelling. Het zal waarschijnlijk ongeveer 1200 jaar duren voordat het juist en enigszins aantoonbaar wordt. Dus wat dat betreft niet te veel hoop koesteren voor de nabije toekomst. Let op. Een mens die in zich zo scherp bewust kan denken als een geest dit normalerwijze doet, kan vanuit zich een vormvoorstelling tot stand brengen. Wanneer die vormvoorstelling niet in strijd is met de gedachtenprocessen om hem heen, zal elke vorm, gezien de kracht waarover hij beschikt, gaan beantwoorden aan de vormvoorstelling die hij uitdraagt. Ja, nou heb ik het weer een beetje verwarrend gemaakt voor sommigen.
Het is eigenlijk nog niet zo gemaakt.
Zoiets. Laat ik het heel simpel zeggen. Hier staat een bezem. Staat er natuurlijk niet, maar we doen net alsof. U ziet die bezem. Ik kan die bezem niet door mijn gedachten veranderen, omdat u die bezem ziet als bezem. Nu bent u allemaal weg. Ik denk aan die bezem als een ficusplant. En als ik mijn ogen open doe, kan ik de bladeren af gaan stoffen. De bezem is weg, de ficus is ervoor in de plaats. Waarom? Omdat eenvoudigerwijze het overbrengen van energie voldoende is om uit de bestaande materie nieuwe, totaal nieuwe materiële samenstellingen te bouwen en het toevoegen van energie eraan zelfs voldoende is om levensprocessen mogelijk te maken. Maar u hebt allemaal dat verhaal wel eens gehoord van die ingewijden. Waar een paar pelgrims op zoek naar een grote meester ergens in Tibet. En ze waren uitgehongerd en ze wisten niet hoe en wat. En daar komt iemand hen tegemoet. Ze dachten dat het gewoon een reiziger was. Waar wisten zij veel? Ze dachten dat een ingewijde zweefde en die man liep gewoon. Maar ja, zo is het ook zo. Sommigen denken dat een koningin heilig is. Dat mag je ook denken, maar het is niet helemaal zo. Zodra ze dus voor het publiek komt, dan spreekt ze haar Klaus, dan speelt ze haar rol. Daarachter is ze ook een gewoon mens. Nou goed, die man die zegt, wat zitten jullie hier? Ja, we zijn uitgeput en we hebben honger. Die man wijst op een rotsblok. Dan zegt hij, nou, waarom eet je niet? En dan zo aan te kijken. Toen ze hem aankeken, toen zei hij, kijk nou nog een keer en eet. Toen keken ze, toen zagen ze dat het champa is. Champ is een mengsel om vet, vlees, meel, nog wat. En ze konden dus eten. Dat is een verhaal over een ingewijde dat al zo oud is, dat het zelfs al zijn stempel heeft gedrukt op bepaalde toch wat meer westelijke boeken over de geheimen van Tibet en al dat andere. Ik meen zelfs dat een schrijver als Alexander David Neal soortgelijke verhalen wel verteld heeft. Was er gebeurd? De ingewijde was in staat om zijn visie van materie op te leggen aan de vorm van materie. Maar stel je voor dat je het allemaal kunt doen, zeg. En dan vooral de dingen die niemand kan zien. Iemand is ziek. Nou, dan kijk je er eens naar en stel je die mens helemaal gezond functionerend voor. Dat beeld neem je, je gooit je energie erin, je kijkt naar die mens is gezond. Ja, dat werkt nog beter dan magnetiseren, dat kan soms ook wel helpen. Ja. Dus, het is mogelijk om dergelijke dingen te doen. Maar wanneer een mens dergelijke dingen gaat doen, dan is hij niet meer zo erg afhankelijk van al die vormen om hem heen. Hij kan die vormen veranderen, niet waar? Zit hij in de tweede klas in de trein? Hij denkt, nou, ik wil de eerste klas zitten. En dan denkt hij aan een afdeling waar niemand zit. En dan gaat hij daar rustig zitten, zit hij ook op de kussens. Ja? Zo simpel wordt dat. Maar als je niet meer sterk vormgebonden en vormafhankelijk bent, dan ga je ook niet meer aan jezelf denken als een gefixeerd wezen. Dan kun je jezelf ook veranderen. Natuurlijk een reuze strop voor iedereen die denkt dat het schoonheidsspecialisme nog meer dan 10.000 jaar zal duren. Maar in ongeveer 1200 jaar zal het wel afgelopen raken, denk ik. Realiseer je gewoon dat vorm in feite niets anders is dan een hele hoop energie die in bepaalde ruimtelijk begrensde wervelingen is opgebouwd en waardoor in de ruimte een beeld van materie ontstaat, dat er leidt tot zijn wezen weer energie wordt. Nou, hij heeft ook een tijd geduurd, hè? Ja, ze zijn de hele tijd bezig geweest om te zoeken naar het kleinste deeltje wat er bestond. Nou, dat maakte dat ze zeiden wat wij erover beweerden dat onzin was. We zeiden achter zijn nog steeds kleinere deeltjes te vinden, maar als je ergens terecht komt aan de grens, dan ontdek je dat je geen deeltje hebt, maar gewoon een wervelde energie van. Dus dat is onzin, toch is het zo. Nu beginnen ze langzaam maar zeker te begrijpen. Dus energie is er. Energie kan gehoorzamen aan elk veld dat ten aanzien van die energie superieur en vormend optreedt. Onthoud u dat nog maar. Dat is in de geest zo, dat kan ook in de stof zo zijn. Maar wanneer eenmaal die wereld hier niet meer zo sterk door vaste vormen bepaald wordt, dan is het ook veel gemakkelijker om geestelijke werelden meer in je bewustzijn toe te laten. Op het ogenblik moet je een scheiding maken. Dit is de droomwereld en dat is de werkelijkheid. En alles wat paranormaal is in die droomwereld, dat moet je ook nog wegduwen, want daar weet je geen raad mee. Dan is dat niet meer nodig. Dan kun je dus langzaam maar zeker komen tot een synthese, in feite, van het bestaan in de materie en het bestaan in de sfeer. En wat er dan gebeurt, zou wel eens een zeer sterke verandering in de aard, de kwaliteit en de mogelijkheden van het hele menselijke ras gaan betekenen. Er zullen wel mensen blijven die het niet kunnen, natuurlijk. Je zult door de anderen verzorgd en getroost worden, maar... Merendeel haalt het wel. En daaruit zou je dan af kunnen leiden dat alles wat ik heb opgenoemd, wat zich op dit moment aan het voltrekken is, dit wegvallen van vaste normen, dit ondanks alles terugkeren tot iets wat je vroeger minachtend mystiek genoemd zou hebben, dit weer zoeken naar de concrete innerlijke godsbeleving in plaats te gaan naar plaatsen waar anderen zijn die zeggen dat ze je God uitdelen zonder dat je er iets van merkt. Al deze dingen zijn gewoon een teken voor een vernieuwing die zich afspeelt. En het is deze vernieuwing waar zelfs een mens van vandaag moed uit kan putten. Het loopt niet anders zoals je wilt, ik weet het wel. En je voelt je vaak machteloos, niet in staat om zelf te bepalen wie of wat je bent. Zeker niet wat je moet doen. Het verandert. Kijk maar terug op jezelf. Vraag je diep in jezelf af wat je juist dacht. Probeer dat nog maar waar te maken. Dan kom je in ieder geval een stap verder. En trek je niet zoveel aan van wat er buiten je gebeurt. Het gebeuren buiten je is voor een groot gedeelte gefixeerd. Dat kun jij op dit moment niet veranderen. Zo min als je bijvoorbeeld op dit ogenblik in staat bent 1, 2, 3 eventjes je eigen karakter, kwaliteiten en dergelijke te veranderen. Er zal een tijd komen dat het kan, nu kan het niet. Maar alles wat nu gebeurt, inclusief alle conflicten die er zijn, inclusief alle zorg en ellende die je hebt, ja, zeker ook het stapje minder, hè, dat je moet doen, al is het alleen maar omdat anderen voortdurend graag toch een stapje meer willen behouden. Al die dingen bij elkaar zijn maar de symptomen van een vernieuwing die zich aan het voltrekken is. Een vernieuwing die zelfs al over een jaar of 7, 8 veel duidelijker naar buiten gaat treden. Een vernieuwing die zeker niet de geestelijke bevrijding van de wereld gaat betekenen binnen voor u afzienbare tijd, maar die in ieder geval betekent dat uw bestaan op aarde in deze tijd, onder deze condities, met deze beperkte mogelijkheden en al deze wonderlijke omstandigheden, bijgedragen heeft aan een bewustwordingsmogelijkheid die ook voor u later zal kunnen gelden, maar die zeer zeker betrekking heeft op het geheel van de mensheid en alle geesten die ooit mens is geweest. En ik geloof dat dat dan toch een hoopgevende situatie is, waardoor u misschien wat meer vrede kunt hebben met de dingen die anders zo onverteerbaar lijken. En daarmee wil ik mijn betoogje beëindigen, maar misschien hebt u commentaar of vragen. Ga
die
maar.
Die mensheid zal nog wel heel anders zich op moeten stellen, in 1% moeten zijn. Mijn buurman heeft een mooie bungalow en ik denk, kom, ik maak er een grot van. Hè? Ik dematerialiseer het en ik breng het weer in een andere structuur toe.
Het heeft weinig zin om dat te doen. Wanneer de buurman van jou dan onmiddellijk een oud wrak maakt.
Ja, begrijp je wel, maar dus op die manier.
Dit is iets waar je naartoe moet groeien, ik heb het gezegd. Ja. Maar zelfs op het ogenblik is de vernietigingsdrang, die we bij heel velen zien, eigenlijk een protest. Niet een protest zoals men denkt tegen alles wat ze niet hebben, maar tegen hun onvermogen om met zichzelf te leven zoals ze zijn. En dat zal zelfs in betrekkelijk korte tijd kunnen gaan veranderen. Ik denk dat wanneer u 10, 12 jaar de tijd heeft, er bij heel veel jongeren van nu, en ook jongeren die nu nog allemaal in de kinderschoentjes rondlopen, en alleen een paar maatpesten, die verandering toch te zien zal zijn. Er is iets aan het veranderen. Maar wat de meeste mensen vergeten is dit. Wanneer een bestaand evenwicht veranderd moet worden, is het onvermijdelijk dat die verandering een tijdelijke schijn van chaos veroorzaakt, omdat zonder dit de verandering van evenwicht niet verwezenlijk kan worden. En dat is wat zich op het ogenblik maatschappelijk afspeelt.
Maar dat is ook in de loop van de geschiedenis diverse maanden.
Nee, je hebt het helemaal niet mis. Dat is inderdaad in de loop van de geschiedenis vele malen gebeurd. En wanneer we die revoluties nagaan, dan komen we tot de meest krankzinnige ontdekkingen. Bijvoorbeeld, moe gaat dan onder aan zichzelf. Waarom? Het is een jagersmaatschappij voornamelijk. En het maakt zijn ideaal van het doden. Maar daardoor komt het steeds dichter bij zelfdoding. De vluchtelingen daarvan zijn de Atlanten. Oorspronkelijk vissers en landbouwers, later zich ook technisch en voor gedeelte, zoals u het zou noemen, occult ontwikkelen. Ze krijgen een betrekkelijk korte tijd van hoge cultuur en denken nu dat ze meer zijn dan anderen. Daarbij gaan ze onderling om de rang vechten en het resultaat is de ondergang van het eerste deel van Atlantis. Overblijven de 10 rijken en de 10 rijke vorsten die het dan officieel met elkaar eens zijn. En dat eens per jaar heel plechtstatig komen bevestigen, terwijl ze ondertussen bezig zijn elkaar in stilte te wurgen en elkanders volken af te pikken. Het resultaat is weer dat wapens ontwikkeld worden. Deze wapens veroorzaken niet de ramp voor de hele wereld, maar wel voor Atlantis, de tweede Atlantische ramp. En wat blijft over? Alleen de koloniën. De koloniën zijn niet in staat om zich aan te passen. Die ten gevolge wordt een deel van hetgeen zij kunnen geven opgenomen door de volkeren. Een deel wordt verder gedreven door de gevluchte slaven nog van Atlantis ook. Die een enorme reis hebben gemaakt. Maar daarmee stichten ze eigenlijk nieuwe begrippen, nieuwe denkbeelden. En de beteren onder die Atlanten die nog weggekomen zijn, vertonen zich plotseling als geestelijke leraren. Vorstkoningen, priesterkoningen en dergelijke. Huh? Daardoor zien we opeens de gehele cultuur veranderen in twee gebieden. Het eerste gebied is zeg maar rond de huidige Amazones tot in de bergen toe. Het tweede gebied is het gebied rond de Middellandse Zee. In mindere mate zien we een priesterlijke ontwikkeling ontstaan, ook rond diezelfde tijd, die zich dan concentreert in het druidisme, een vorm waarin witte en zwarte magie op een wonderlijke wijze vaak verweven zijn. En daar zien we dan in het noorden ook weer een cultuur die daardoor wordt bepaald. Wanneer we dan weer verder gaan, dan zien we dat zodra een rijk tot een te grote macht komt, het eigenlijk valt, doordat het niet meer in staat is zichzelf te beseffen. Dat gebeurt bijvoorbeeld Egypte, dat gebeurt later Griekenland, dat overkomt Rome en kort daarop ook Byzantium. Maar in al deze gevallen, en dat vergeet men wel eens, zijn er resten van die culturen overgebleven. Om u een voorbeeld te geven. Uw eigen recht is nog gebaseerd op het Romeinse recht. Uw visie van filosofie en denken, ja zelfs uw kerkelijk denken, is voor een groot gedeelte nog bepaald door datgene wat in het keizerrijk der Romeinen bestond. Een groot gedeelte van uw filosofie, maar ook van uw alchemie, wordt mede bepaald door datgene wat bestaan heeft in Griekenland. En ja, de grote bibliotheek van Alexandrië is dan wel vernietigd, maar de overleveringen daarvan zijn blijven bestaan en hebben bijvoorbeeld weer in de kalifaten een bijzondere nadruk gelegd op de kennis van de ouden, plus de ervaringen die men in de eigen tijd deed, was aanleiding tot het ontstaan van de Alchimia, een werk van zeer vele boeken door een bekend geleerde, die daar eigenlijk de chemie en de alchemie in behandelt. We zien dat de astrologie ineens weer opleeft, maar nu in andere vormen. Vormen die zo intens zijn, dat ze hun uitstraling hebben ook naar bijvoorbeeld voor en achter Indië. En daar aanleiding zijn tot grote veranderingen van de sterrenwaarneming. Zelfs in een tijd dat je eigenlijk zegt, is die invloed wel denkbaar. Zo snel is dat gegaan. Want Arco de Grote bijvoorbeeld, die heeft ook al dergelijke dingen ingericht. Wanneer je dat allemaal zo bekijkt, je gaat dan kijken wat er bijvoorbeeld gebeurd is in delen van Midden-Amerika, delen van Zuid-Amerika, de trek verder, uiteindelijk resulterend in het bekende Mexico, door de mensen meestal toegeschreven aan de Inca's, maar in feite meer een Azteeks, Tolteeks geheel. We al die dingen bij elkaar gaan vatten, dan zeggen we, ja, elke keer stort er een cultuur of een beschaving in. En wel op het ogenblik dat ze niet meer in staat is zichzelf te beseffen voor wat ze is, en te blijven uitgaan van de beginselen waardoor ze tot stand komt. Maar elke beschaving laat iets na. En het is datgene wat wordt overgedragen, wat wordt nagelaten, wat eigenlijk de komst van het nieuwe bepaalt. Om u een voorbeeld te geven, nog één, en dan ga ik deze beantwoording afsluiten, anders wordt het een heel verhaal. Ja, u hebt gelijk, het is het eigenlijk al. Hè? Maar ja, het is toch redelijk interessant. Ja. Dan zien we bijvoorbeeld dat het denken van de Romeinse proconsuls bepalend is voor de handelwijze van de zogenaamde Meijer Pepijn. En dat deze, die begrippen, plus kerkelijke begrippen, die voor een gedeelte ook uit Rome komen, zozeer inhamert aan zijn kinderen, dat Karel later de Grote wordt genoemd. En dat was heus niet vanwege zijn omvang. Ik wil maar zeggen, alles staat met elkaar in verband. Er zijn interrelaties aan te tonen, waarbij vergane culturen later weer opduiken. En vormen die van leven, van denken, van rekening,